Naar aanleiding van Jeremia 31 waren wij in 2 Korinthe 3. Maar hoe dat ook zij, vanavond moeten wij nog naar de Hebreeënbrief, om de eenvoudige reden dat ik het niet kan verantwoorden om over een nieuw verbond te spreken en hoe het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, en dan de Hebreeënbrief over te slaan. Aangezien de Hebreeënbrief in zijn geheel eigenlijk gebaseerd is op dat hogepriesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek, een hogepriesterschap als hogepriester van het nieuwe verbond. En dat is een thema met deze formulering dat we eigenlijk alleen tegenkomen in de brief aan de Hebreeën. Begrijp je me goed, het thema zelf niet, maar wel onder die termen. Nieuwe verbond, hoge priesterschap en dat soort dingen meer. Melchizedek, dat is specifiek en uitsluitend de brief aan de Hebreeën. Nou waren wij natuurlijk al in Hebreeën hoofdstuk 8, omdat daar inderdaad Jeremia 31 vanaf vers 31 geciteerd wordt, met hier en daar een commentaar. Maar ik neem u mee inmiddels naar Hebreeën hoofdstuk 9, waar dan in het eerste deel van het hoofdstuk uiteengezet wordt dat weliswaar onder het oude verbond er rechten van dienst waren, heet dat in vers 1. Zo had dan ook wel het eerste verbond rechten van dienst, dat wil zeggen godsdienstige inzettingen. Wij gebruiken ook het woord rituelen, want dat zijn eigenlijk verplichte handelingen die alleen maar een hooguit een symbolische betekenis hebben. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Het eerste verbond had namelijk godsdienstige inzettingen. Rechten heet het hier. En dan wordt gezegd hoe dat was. Dat weet u waarschijnlijk allemaal, hè, zo'n beetje. Want het hoeft nou even niet precies. Maar want er was een tabernakel toebereid, namelijk het heilige, het eerste tabernakel, met daar in de kandelarentafel de toonbroden. En dat heette dan het heilige. En dan had je het voorhangsel, hier genoemd het tweede voorhangsel. In het Oude Testament heet het de deur en het voorhangsel. Dat is dus het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen. Dat wil zeggen het tweede vertrek van deze tent of tabernakel. Achter dat tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in de welke was, eigenlijk had het moeten zijn, waarbij hoorden. Want je kan het vanuit het Grieks niet met een woordenboek in de hand vertalen. In welke was de gouden kruik met manna, maar die was er niet in. In het Nederlands kun je het zo niet zeggen, die stond ernaast namelijk. Naast de ark des verbonds. En de staf van Aaron, idem dito, die lag er ook naast. En de tafelen des verbonds, dat waren de twee stenen tafelen, die lagen inderdaad in de ark des verbonds. Er is zelfs hier of daar een bijbeltekst die zegt dat in de ark des verbonds niets anders was dan alleen de twee stenen tafelen. Dat lijkt me duidelijk doorslaggevend. En de problematiek van uitspraken hier zit hem in dat woordje dat met in vertaald is. Die vertaling is wel het meest voor de hand liggend, maar je komt er in dit geval in het Nederlands niet mee weg. En meer hoef ik daar denk ik niet van te zeggen, want het gaat er ook niet om hoe dat nou precies was. Het gaat erom dat het dan toch zo'n heiligdom was en dat daarin allerlei heilige voorwerpen stonden enzovoorts. Kortom, dit oude verbond, der wet, had bepaalde inzettingen. Hier dan vertaald met rechten in vers 1. En dan had je nog de ark des verbonds, en bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid. Die vind ik weer wel leuk, omdat daarmee gezegd wordt wat cherubijnen, dan wel cherubs, eigenlijk zijn. Het zijn namelijk uitbeeldingen van de heerlijkheid des Heren, die het verzoendeksel beschaduwden, omdat ze vleugels hadden, want met vleugels wordt beschaduwd. Dat is gewoon Hebreeuwse terminologie eigenlijk, die ik verder ook niet hoef toe te lichten nu. En dat is precies wat Paulus ook zei, of schreef, want hij schreef tot mijn vermaak, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Het is een van mijn favoriete uitspraken in de Bijbel. Omdat we geen enkele andere schriftplaats in de Bijbel hebben waar van deze dingen van stuk tot stuk wel wat gezegd wordt. Maar het betekent dus dat er wat over te zeggen valt, alleen hij doet het niet. Er wordt van stuk tot stuk nu niets over gezegd. Wat wel gezegd wordt, terugkerend naar Hebreeën 9, wat wel gezegd wordt, en dat is heel duidelijk, is dat daar dus twee vertrekken waren. Ik citeer het niet, maar ik vertel het gewoon wat nu in de volgende verse staat, vanaf vers 6. Er waren twee vertrekken dus van het tabernakel, het heilige en daarachter het heilige der heiligen. En het idee is dat het heilige der heiligen afgesloten was. Kortom, er hing een gordijn voor, er was trouwens ook donker daar. En daar stond de ark des verbonds. En men wist wat er was, want dat is bekend, maar men keek daar niet in. Maar men mocht daar niet eens komen en er was verder ook niks te doen. Want de dienst vond plaats in het heilige. Aan deze kant, om zo te zeggen, van het voorhangsel. En die dienst in het heilige, dat was 24-7, heet dat tegenwoordig. Hè? Dat wil zeggen, het was, alles gaat continu door. Ik heb me wel eens afgevraagd, wat was er dan eigenlijk te doen? Maar ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, de lampen brandende houden. Die zeven lampjes op die menorah. Wat de tafel betreft, die hoefde maar eens in de week worden afgeruimd en opnieuw gedekt. En het brood opgediend en dat was het dan, meer ook niet. En inderdaad, dat wierook, dat gouden reukofferaltaar, dat wierookvat, het moest brandende goud worden. Maar het schijnt dat men daar alle dagen, zeven dagen per week mee bezig was. In ieder geval, zo wordt het beschreven. En zo moet je het dus ook onthouden. En alle dagen werd daar dienst gedaan. En in het andere vertrek, achter dat gordijn, niets. En het aardige daarvan is, zegt de apostel, dat het een uitbeelding is van die tegenwoordige tijd. Zo heet dat in vers 9. Dus een uitbeelding van die tegenwoordige tijd, waarin men dus constant dienst deed in het heilige. Dat is namelijk een uitbeelding van die tegenwoordige tijd. Wij zouden zeggen de toenmalige tijd. Dat wil zeggen de tijd van het oude verbond, der wet. Daar moest gewerkt worden. En dat ging continu zo door. Maar tegelijkertijd was er het idee, maar er is nog wat meer. Dat is achter dat gordijn. Maar het was afgesloten. En het idee is, en zo staat het in vers 8... dat zolang er dienst, want het is maar hoe je het formuleert, dat zolang er dienst gedaan werd in het heilige, bij de tafel, de toonbroden, de gouden kandelaar en het wierookaltaar of het reukofferaltaar, zolang daar dienst gedaan werd in het heilige, was de weg naar het heilige der heiligen afgesloten. En je kan het zo zeggen, omdat er ook staat dat eenmaal per jaar, dat staat dan in vers 7, eenmaal per jaar de hoge priester inging in het heilige der heiligen op grote verzondag, dan verdween hij achter het voorhangsel, niet zonder en dus met bloed, wat hij volgens de voorschriften moest sprengen over de grond, maar ook op het verzoendeksel van de ark des verbonds. Eenmaal per jaar, maar het hele punt is, en je kunt dat ook heel nadrukkelijk lezen in Leviticus 16 vers 17. Het hele punt is dat die ene keer per jaar op grote verzoendag, als de hoge priester inging in het heilige der heiligen, dan moest de dienst in het heilige gestopt zijn. Daar mocht niemand aanwezig zijn. En daarom kan hij in vers 8 zeggen, Paulus hier, dat de weg naar het heilige der heiligen nog niet openbaar was, nog niet open was, zolang die eerste tabernakel het heilige nog stand hield. Dat wil zeggen, zolang daar de rituelen volbracht werden. Want hoe heilig het heilige ook geweest mogen zijn en de inzettingen daar, op de allergrootste gezette hoogtijd des jaars moest de dienst daar stoppen. En in plaats daarvan werd de dienst gedaan door maar één, namelijk de hoge priester, achter het voorhangsel. Hebben we die? En wat de apostel hier uitlegt in deze verse en wat er verder volgt, is dat het dus een uitbeelding is van die twee verbonden en dat het heilige met zijn continue dienst een beeld is van het oude verbond. En zolang het oude verbond nog stand houdt, ik gebruik met opzet die term die hier ook gebruikt wordt, zolang het oude verbond nog stand houdt, breekt het nieuwe niet aan. Het wachten is op dat het oude verbond beëindigd wordt, de dienst onder het oude verbond beëindigd wordt, daarna pas, dan dus pas begint de dienst onder het nieuwe verbond door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is eigenlijk het idee. Dat wil zeggen, hij is de eerste die die dienst opent. En later in de Hebreeënbrief wordt er ook aan toegevoegd, nou ja, als die hoge priester het hele volk vertegenwoordigt en hij gaat het heilige der heiligen binnen, en dat kan, dan betekent het dus dat het hele volk daar welkom is. Dat het er niet in past, is een ander verhaal. Maar dat het hele volk daar dus welkom is, mag ingaan, is ook duidelijk. Eerst de hoge priester en daarna, heet het, is de weg vrij. Als je nou het over symboliek hebben, voel ik me vrij om te zeggen, nou ja, dat staat eigenlijk ook gewoon in Johannes, wat is het, Johannes 10? De deurwachter schuift of scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. Hij doet de deur open, staat er. En de goede herder, die gaat naar binnen. En de schapen volgen hem. En vanuit het heilige gezien, hij gaat naar buiten. Dat wil zeggen het heilige uit en het heilige der heiligen in. Zij zullen ingaan en uitgaan en weide vinden, wat het maar was. Maar dit is symboliek, dus dan nemen we hem iets minder symbolisch. Er staat gewoon in Hebreeën 10, vers 19. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Je moet in zo'n vers dus meteen voor heiligdom invullen, heilige der heiligen. Want het woord, die term heiligdom, die werd ook gebruikt in 9, vers 8. Dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar was, zolang de eerste tabernakel en daarmee het eerste verbond nog stand hield. En dan weer 10 vers 19, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, terugverwijzend naar 9 vers 7... de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed. Zijn eigen bloed namelijk, staat er elders dan weer bij. En dan weer in 10 vers 20, op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Zodat je ziet dat het echt om het beeld van het heilige der heiligen gaat, hè? Door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods. Een grote priester is een van de termen voor hoge priester, vanuit het Hebreeuws. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Dat wil zeggen, laten we daar binnen gaan. In dat nieuwe verbond dus. En dan meteen ook maar vers 25, dan nu ik hier toch ben. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En dat is uiteraard die bijeenkomst daar in het heilige der heiligen. Rondom de Ark des Verbonds. Of zullen we meteen zeggen, maar dan ben ik terug in hoofdstuk 4... voor de troon der genade, want zo heet het daar. Is wel aardig, in het Engels weten ze algemeen, Angelsaksische wereld weet over het algemeen wat meer. Engels sprekende wereld weet wat meer over dat nieuwe verbond en ook over symboliek trouwens. Dus je moet eerst het water over. Maar in Engeland gebruiken ze gewoon, Amerika trouwens ook, gebruiken ze het woord troon der genade, mercy seat, als gewoon als synoniem voor het verzoendeksel. Dat wordt nooit uitgelegd. Dat is jargon, dat weet iedereen. De mercy seat. is het verzoendeksel. Hier moet je het altijd uitleggen. De troon der genade uit Hebreeën 4 komt overeen met de ark des verbonds en met het verzoendeksel daarop, waar de Heer zou zetelen, dan wel van waarheid tot het volk zou spreken, van tussen de cherubim en hoe dat allemaal maar heten mag, hè? Allemaal symboliek. Kortom, wat hier zo aardig uiteengezet wordt, is dus wel degelijk de verhouding tussen oude en nieuw verbond. Leerstellig, maar op twee verschillende niveaus. Het een is historische niveau, namelijk het oude verbond is een verbond van wet. En als het beëindigd moet worden, moet het op wettige wijze, dat wil zeggen in overeenstemming met diezelfde wet, beëindigd worden. Dat is ook gebeurd. Daarom is Christus en wij met hem door de wet, voor de wet gestorven, heet dat. In Galaten is dat nog. Het is op wettige wijze beëindigd. Dat is gebeurd in de dood en opstanding trouwens, hebben we het zo over, van Christus. En dat is dus gewoon een historisch feit. En het historische feit is dus dat van Gods kant bezien en naar zijn normen en ook trouwens naar de normen van de wet, de heerschappij van de wet beëindigd is. De wet heeft geen jurisdictie meer. En in plaats daarvan is het nieuwe verbond aangebroken voor ieder die gelooft, uiteraard. Want voor dat doel moet men dan wel wedergeboren worden eerst. Maar zo is het nou eenmaal. Dat is een historisch feit. Dat is één. Het andere niveau is het praktische niveau. Dat houdt in dit, dat zolang wij vasthouden aan de wet en proberen onder de wet te leven, zullen we die zegeningen van het nieuwe verbond niet ervaren. Ik kan het ook eenvoudiger zeggen. Zolang wij vasthouden aan de wet, betekent het nieuwe verbond voor ons niks. En ik mag het zo zeggen, want dat staat ook gewoon in de Galaten brief. Daar staat, gij die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, Christus is u niet nut. Christus is u niet nut. Gij zijt van de genade vervallen. Dan heb je er niks aan. Dan heb je niks aan de genade en ook niet aan Christus. Want ja, die begrippen die vallen over elkaar heen uiteraard. Hè. Wij ontvangen genade van Christus. Hij is degene die als koning en hoge priester gezeten is, in deze beeldspraak, op de genade troon. Maar als je in de praktijk van je leven vasthoudt aan de wet, dan valt er bij die genade troon niks te doen. Dat wil zeggen, dan kan je de Heer niet dienen die op die troon zit. En dan kan je van hem ook niet ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Het is of het een of het ander. En dat is min of meer waar we het vorige keer ook over gehad hebben, naar aanleiding van 2 Korinthe 3. Het probleem van 2 Korinthe 3 is dan eigenlijk dat het daar zo uitgebreid verteld wordt dat je langzamerhand de draad kwijtraakt. Maar de strekking ervan is precies dezelfde als in Galaten. Namelijk, als die Korintiërs vasthouden aan deze wereld en vleeselijke normen en waarden, voor zover die dingen bestaan trouwens, dan heb je aan dat hele nieuwe verbond niks. Dan heb je niks aan die genade, dan heb je niks aan Christus in de praktijk van je leven. Daarmee is niet gezegd dat die Galaten of Korintiërs niet wedergeboren zouden zijn. Het punt is, dat zijn ze nou juist wel, maar ze grijpen terug naar het oude. Elders heten ze dan vijanden van het kruis van Christus. Ze geloven er wel in, maar in de praktijk ontkennen ze het. Heb je dat? Dat zijn heel sterke dingen, hoor. Daarom, ik kan me er heel erg over opwinden als weer eens iemand die zich evangelisch noemt of daarvoor door wil gaan, komt vertellen dat we op een of andere wijze onder de wet moeten leven. De volkomen dwaasheid. En dan kun je zeggen, dan hebben ze van die symboliek niks begrepen. Nee, dat is het ergste nog niet. Maar ook niet van de gewone, eenvoudige, leerstellige uiteenzettingen. Nou ja. Dus je bent gewaarschuwd. Het is echt helemaal zwart-wit. En de dood staat daartussen. En niet maar de dood van de Heer Jezus. Onze eigen dood staat daartussen. Dat is de essentie van zijn dood. Hij is voor allen gestorven. Niemand leeft onder de wet, naar Gods normen. Geen enkel mens, ook ongelovigen niet, bedoel ik. En gelovigen zeker niet. Nou ja. Terug dan naar Hebreeën hoofdstuk 9. Daar lezen we namelijk in... nou ja, daar lezen we in vers 11. Ik zet die lijn maar even snel voort. Daar staat in vers 11 dat Christus gekomen zijnde... Ik sla even een tussenzinnetje over. Maar Christus gekomen zijnde is... En dan sla ik weer een zinnetje over. En dan ben ik inmiddels in vers 12. Door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom. Dat is de hoofdzin. Zul ik het langzamer zeggen? Even vertellen waar u de haakjes moet zetten. Maar Christus, haakje openen. De hoge priester der toekomende goederen. Eigenlijk dus gewoon van het nieuwe verbond. Maar ja, toekomende goederen. En dan weer haakje sluiten. En dan gaat de zin verder dus met... Maar Christus gekomen zijnde is... En dan haakje openen. Door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren. Maar... En dan is het haakje sluiten. En dan gaat de hoofdzin weer verder met... Door zijn eigen bloed... En dan lees ik hem weer. Maar Christus, gekomen zijnde, is door zijn eigen bloed... En let op de vergelijking met de Aaron, de hoge priester van het oude verbond... die met het bloed van stieren en bokken, namelijk niet zonder bloed, maar met bloed... inging eenmaal per jaar in het heilige der heiligen. En nou staat er, maar Christus, gekomen zijnde, is door zijn eigen bloed... ingegaan in het heiligdom. Dat is impliciet het nieuwe verbond, maar tegelijkertijd ook de hemel. Want in het voorbijgaan wordt hier dan ook nog uiteengezet, zonder dat het expliciet vermeld wordt, wordt ook nog uiteengezet dat wij weliswaar leven onder het nieuwe verbond, maar dat is dan toch in het algemeen in een hemelse positie, omdat de aardse implementatie... Is dat nog een implementatie? Zo heet het toch? Omdat de aardse implementatie van... Jongens. Van dat nieuwe verbond wacht op de bekering van... Israël en in het bijzonder van Juda. En daarmee de wederkomst van Christus. Zodat wij als gelovigen deelhebbend aan Christus... en als navolgers van Christus hem nagegaan zijn, hem nagewandeld zijn... het nieuwe verbond binnen, maar tegelijkertijd ook de hemel binnen. Zodat je nou... kijk, dat maakt typologie voor soms misschien toch wat moeilijk... dat heilige der heiligen is dus niet alleen een beeld van het nieuwe verbond... maar ook van de hemel. En dat blijkt dan toch minstens uit het tweede deel van dit hoofdstuk. Maar het gaat dus dubbel op, hè. Later in Hebreeën 12 krijg je ook datzelfde verhaal. Wij zijn niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. Maar dan toch een hemels Sion. En niet een aardse. Dus het is dubbel op. Nou ja, nog een keer. Vers 11, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen... want die toekomende dingen, dat was al eerder al genoemd... Ja, en staat tegenover die tegenwoordige tijd uit vers 9... dus oud-testamentische tijd. En toekomende goederen, dat zijn de nieuw-testamentische goederen, dingen, zaken. Maar Christus, gekomen zijnde, is... door de echte tabernakel ingegaan, een meerdere, een volmaakte tabernakel. Namelijk niet maar die portable tempel, roep ik altijd. Niet maar dat bouwwerk van Sittimhout overtrokken met goud en wat het maar was. Nee, misschien was het ding duur, dat zal heus wel. Maar dan toch, ja, het is van vergankelijke materialen. Ik bedoel, dat stelt niet zoveel voor, uiteindelijk. Maar het is een beeld van hogere dingen, namelijk van het nieuwe verbond en van de hemel. En daar is de Heer ingegaan als hoge priester, niet onder het oude verbond, maar als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat door zijn eigen bloed, en dan is hij ingegaan eenmaal, staat er in vers 12. Dat betekent niet één keertje, want anders zou je denken, nou, één keer maar. Dat is niet zoveel. In het Oude Testament waren die hoge priesters, gingen elk jaar, weet u wel. Dus toch iets vaker. Maar de betekenis van dat eenmaal is hier, net als in Romeinen 6, die van eens en voor altijd. Once and for all. Doet me er eens aan denken. We hebben een lied, Vrij van de wet, o vreugde vol leven. Dat is de tekst van Johannes de Heer. Maar de melodie van het lied is van een Engels lied en dat heet Once and for all. En dat is ontleend aan deze dingen, deze uitdrukkingen uit Romeinen 6 en uit Hebreeën hoofdstuk 9. Wat Christus gedaan heeft namelijk, wat de Heer Jezus gedaan heeft, was eens en voor altijd. En we hebben daar geen betere Nederlandse uitdrukking voor. Eenmaal, en dat was het dan. En er is niks anders meer. Er hoeft ook niet anders meer. Het is gewoon gebeurd en het hoeft niet herhaald te worden. Later, in één bladzijde verder, in Hebreeën 10... wordt dat eenmaal alsnog toegelicht als er staat in hoofdstuk 10... Vers 1 en 2, daar staat zoiets als dat die oud-testamentische priesters, die gingen elk jaar weliswaar de heilige der heiligen binnen op grote verzoendag om verzoening te doen voor de zonde des volks. Maar, schrijft Paulus, naar ik aanneem, Paulus zegt, ja, maar als het één keer gewerkt zou hebben, dan zouden ze daarna nooit meer grote verzoendag gevierd hebben. Want dan zouden ze geen, wat staat er in de vertaling? Dan zouden ze geen geweten meer gehad hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Einde van 10 vers 2. Kortom, het simpele feit dat die reiniging niet werkte, is er de oorzaak van dat het dus steeds herhaald werd. Waarna de apostel laconiek dan vermeldt, en daardoor werkt het precies averechts, want het resultaat is dat nou elk jaar de zonden herdacht worden, terwijl het nou juist de bedoeling was dat ze eenmaal voor altijd zouden worden weggedaan en dat de zonden niet meer gedacht zouden worden. Heb je die nog? En nou moeten ze elk jaar opnieuw hun zonden beleiden. Dan denk ik, nou, dan zijn ze nog gelukkig af. Want er zijn nogal wat kringen waarin je dat om het uur in een paar keer per dag moet doen. Hè? Na de maaltijd of wanneer je dat maar moet innemen, weet ik niet. Nee, niet om er de spot mee te drijven, maar toch wel eigenlijk triest. Dat we dat niet beter geleerd hebben dan, hè. Ja. De bedoeling is niet dat zonden herdacht worden. De bedoeling is dat ze niet meer herdacht zouden worden. Dat is het nieuwe verbond. Dat hebben we nog niet gelezen, geloof ik, maar dat staat erbij in Jeremia 31. Hè. Ik zal u zonder geenszins meer gedenken. Enzovoorts. Maar ja, met die gedachte, dan val je meteen buiten in ieder geval het Romeinse systeem, maar ook het Calvinistische, overigens. Daar kom je niet mee weg. Dat mag niet. Maar ja, de Bijbel leert het. Hè? Nou ja, terug naar Hebreeën 9. Hij is eenmaal, eens en voor altijd, want het eenmaal per jaar, onder het oude verbond, is een uitbeelding van hoe er ooit een hoge priester zou komen onder een nieuw verbond, die eenmaal zou ingaan en dat voor altijd. Een eeuwige verzoening teweeggebracht hebbende, heet het bij gelegenheid. Nou ja. Oh, er staat hierachter, ja, vers 12. Eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende, Want indien er bloed de stieren en bokken en de as der jonge koe... dat is trouwens niet eens grote verzondag, maar weer wat anders. De jonge vaas heet dat ook wel, of de rode vaas. Besprengende de onreinen hen heilig tot reinheid des vleeses... maar dat was een rituele reiniging onder het oude verbond. Hoeveel te meer... En er komt de verklaring van die symboliek van het oude verbond. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, dat is dus het leven van de opgewekte, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. Kortom, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Want de bedoeling van de reiniging eens en voor altijd... en het niet meer gedenken van de zonde... de bedoeling daarvan is dat we daardoor bekwaam gemaakt worden... om de levende, de werkzame, de actieve God te dienen. En daarmee zijn we precies weer terecht... bij waar we vorige keer ongeveer geëindigd zijn in 2 Korinthe 3. Want er eindigde met... zijn we geëindigd met onze bekwaamheid is uit God... die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn... van God uiteraard, maar het heet dienaren des Nieuwen Testaments. Dat wil zeggen, niet der letter, maar des geestes... want de letter, de wet, dood, maar de geest, nieuw verbond... maakt levend, enzovoorts. Dat is het verhaal, hè? Ik bedoel, ik roep het al vaak... En ik blijf het ook wel roepen, het zondeprobleem was Gods probleem. Ik zeg er meteen bij, en dat heeft hij opgelost. Maar het probleem was hierin gelegen dat door de zonde de mens onbekwaam was om God te dienen. En misschien vindt u dat niet erg, maar God vond het wel erg. En als je in bijvoorbeeld helemaal aan het begin van de nieuwtestamentische leer... ik bedoel, in, als je dan leest in Romeinen hoofdstuk, wat het was... Romeinen hoofdstuk 3, dan lees je over de positie van de mens... en de behoefte aan het evangelie en de kracht Gods tot zaligheid. Dan lees je daarover de mens, er is niemand die goed doet... er is ook niet tot één toe, alle zijn ze afgeweken... tezamen zijn zij onnut geworden... Waarvoor zouden ze dan nuttig geweest moeten zijn? Voor de dienst aan God. Als schepsel in dienst van de schepper. Al was maar met die algemene termen tot eer van zijn naam. Tot heerlijkheid Gods. Maar de mens is niet tot heerlijkheid Gods. Vanwege de heerschappij van de zonde. De mens is onbruikbaar geworden. En God zegt, ja, ik heb jullie niet nodig. Ik red het wel zonder jullie. Dat ga ik niet uitleggen. Maar dat is het probleem. En voor zover wij verlost zijn van heerschappij van zonde en dus van de wet... omdat het in de praktijk hetzelfde is... en zelfs van de heerschappij van de dood... wat een boel werk scheelt, zeg ik altijd... dan dat gebeurd is... Dat is niet om, zoals iemand dan altijd wel wil roepen... dus we kunnen zomaar wat aanzondigen of zo. Ja, als je denkt dat dat het doel ervan is, dan moet je dat maar doen. Maar ik vind het altijd een wat naïeve vraag, want het kon altijd al. Je kon altijd al doen wat je wou. Misschien dat sommigen dan vermoord worden... omdat de eerder een moordenaar op afstuurt, heb ik laatst gehoord van een dominee... maar. Hè? Ja. Elsborst, kom nou toch. Ja. Had de heer dan niet even iemand kunnen sturen naar Hitler? Ja. Liefst in 1933 al. Of voor mijn part nog eerder. Als hij daar niks aan doet, dan doet hij aan Elsborst echt ook niks, hoor. Wat een, nou ja. Onnozelheid, Er zijn die mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Het ontgaat mij volkomen. Maar toch maar weer. Maar het is niet zo dat God straft onmiddellijk enzovoort. Dat is nou net het dilemma. We hebben allemaal het idee dat God er helemaal niks aan doet... en proberen elkaar dus toch wijs te maken dat hij er wel wat aan doet... want we willen graag een bewijs zien van dat hij toch ergens bestaat of zo. Omdat we in de Bijbel al niet meer geloven. Dus dan moeten we iets anders bedenken. Het is heel triest allemaal. Maar het hele punt is, God heeft ons bevrijd van die macht... opdat wij bekwaam zouden zijn en ook juridisch bekwaam zouden zijn. Want bekwaamheid is ook in hoge mate een juridische term, hoor. Ik weet niet of u dat weet, maar het is zo. Ja, nou ja, je merkt er niet zoveel van, maar sommige mensen zijn onbekwaam. Gewoon omdat de rechtbank verklaart dat iemand onbekwaam is. Wie het niet kan, ergens niet toe in staat is, bepaalde verantwoordelijkheid niet kan dragen. En dus mag je dat ook niet. Heb je dat? Dat is een juridische... Mijn jongste broer is onbekwaam. Dat wil zeggen, die mag niks. Die moet anderen voor hem doen en anderen moeten toestemming geven. Zo zit dat gewoon. Is niks bijzonders aan. Maar onze bekwaamheid is uit God. Dat is in de eerste plaats een juridische kwestie. Zijn we dan geen zondaren... U weet wel, dan wordt er zo'n briefing gedaan. Wat is iemand en wat heeft hij op zijn kerfstok? Of waar hij het maar op heeft en op zijn heupen. Maar weet u wel. En dan kom je ergens voor, niet meer voor een aanmerking. En wat ook ons mankeerde, God rekent het niet meer toe. Dat zijn gedane zaken, dat is afgedaan. Dat hoort bij een oude schepping, dat wordt niet meer geteld. En zo worden we, en op nog een paar manieren meer... worden wij bekwaam gemaakt om God te dienen. Mede uit wat hij ons in genade dan vervolgens ook nog allemaal verstrekt, overigens. Genade waarmee hij overvloedig is over ons. Dat is nu eenmaal het nieuwe verbond. Maar daar gaat het om. En hier staat, als dan, zoals, ik zeg het nu met andere woorden... zoals in het oude verbond men ritueel... dat wil zeggen als het ware... gereinigd werd door bloed der stieren en bokken... of door de as der rode vaars, wat het maar was, enzovoort. Zoals men toen op die wijze, als het ware, gereinigd werd... zo worden wij gereinigd door het bloed van Christus. Door het, begrijp me goed, door het leven van Christus. Hè, want dat is waar het over gaat. En hij reinigt... niet maar ons juridisch, maar zelfs hij reinigt onze gewetens, staat er. Er is wat discussie over welk woord voor geweten hier gebruikt wordt... maar het heeft altijd van doen met bewustzijn, conscientie. Bewustzijn, dat zijn synoniemen in het Nederlands... maar dat is waar het feitelijk over gaat. Hoezo zondaren? Oh ja, nou je het zegt, ja, dat is waar. Ja, we zijn zondaren, ja. Maar in de praktijk en voor de praktijk in onze relatie tot de Heer nooit, nimmer. Nee, ik weet dat dit een moeilijk onderwerp is en ik weet ook nooit of ik erop in moet gaan of niet. De bestaat zo'n traditie die zegt... als je het idee hebt dat je band met de Heer niet goed is... dan zijn er waarschijnlijk zonden in je leven. Nou ja, onbeleden zonden. Ik ben bang dat als je die term googelt... dat je meteen weet ik hoeveel treffers krijgt. Onbeleden zonden enzovoort. En die moet je dan weer beleiden. Schijnt het eerst, moet je eerst zoeken welke het zijn. Ach... Het moet niet zo moeilijk zijn om die te vinden, denk ik altijd. Maar, dus het is zo makkelijk hè, om iemand te zeggen... ja, er zijn onbeleden zonden in je leven. Dat zal wel. En ik moet u zeggen dat het dagen voorbij gaan... dat ik mijn zonde inderdaad niet beleid. Omdat ik denk, ja, de Heer gedenkt ze toch niet. Dus waarom zou ik het doen? Want dat staat in de Bijbel. Dat hij dat niet meer zou doen, toch? Onder dat nieuwe verbond. En als iemand dan zegt, ja, maar ze zijn onbeleden zonden... ja, dat zal dan wel. Dus op het moment dat je leert te leven vanuit vergeving van zonden die je gehad hebt... komt iemand je vertellen dat er onbeleden zonden zijn. Ja, dat is ook de bedoeling. Dat meen ik. Dat is ook de bedoeling. Moet je dan je zonden niet beleiden? Ja, als het je bewust in de weg staat, en dat weet je van jezelf wel, als het je bewust in de weg, zal het nog sterker zijn. Als je denkt dat het je in de weg staat, dan moet je het aan de Heer beleiden, maar je moet je die dingen niet wijs laten maken. Dat is een verkeerde levenshouding. Ik zeg altijd, je moet niet je zonde beleiden en vergeving vragen. Je moet de Heer danken voor de vergeving waaruit je dagelijks mag leven. Dat is Bijbels. Zie? Dankende in alles, heet dat. En waarvoor dan? Nou, in het algemeen voor de rijkdom van genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Daar valt dus verder ook helemaal niks op af te dingen. En dat gereinigde bewustzijn geeft ons ook de vrijmoedigheid, dat is het woord uit deze brief, vrijmoedigheid, geeft ons ook de vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom, dan wel op een verse levende weg, dan wel met vrijmoedigheid te naderen tot de troon der genade, enzovoort. Daar staat niks tussen, er is niks wat ons tegenhoudt. En dat is wat wij moeten leren en dat is de prediking van het evangelie. Maar voor dat doel heeft hij ons gereinigd. Waarna ik gewoonlijk ook tamelijk cynisch opmerk van de andere kant. Dat is voor degenen die er moeite mee hebben en om die aan denken te zetten uiteraard. Het volgende, als je nou toch niet van plan bent om de Heer te gaan dienen, waarom zou dan je geweten gereinigd worden? Blijf dan maar gewoon onder de wet leven. Of blijf dan maar gewoon van je zonden een probleem maken en leg ze de Heer maar voor. Bekijk het dan maar. Bekwaam om de Heer te dienen word je dan nooit. Maar ja, dat is misschien ook wel de bedoeling dat je dat niet wil. En ik meen dat echt serieus, hoor. Het is niet alleen mijn cynisme. Er zijn mensen die gewoon zeggen, ik kan de Heer niet dienen, daarvoor schiet ik veel te kort, daarvoor mankeer ik te veel, daarvoor ben ik te slecht. Want ozen zijn zo nederig. Ja. Hoogmoedig voor nederigheid heet dat. Dat is een vaste uitdrukking. Met die term ben ik grootgebracht. Dat is een bekende. Ze deugen nergens voor enzovoort. Ze gaan gebukt onder hun zonde en de Heer dienen. Nee, daar komen zij niet voor in aanmerking. Nee, dat willen ze niet. Als ze het zouden willen, dan komen ze tot kennis van deze waarheid. Daar zorgt de Heer namelijk voor, want hij zou ons daartoe bekwaam maken. En zoals hij eenmaal de jure het zondeprobleem heeft opgelost, zo zal hij dat ook de facto in het leven van elke gelovige doen, als die wil. Meestal verwijs ik dan even gauw naar Romeinen 8 vers 3 of zo is het, waar dan staat, want de wet van de geest des levens, dat is dus het nieuwe verbond, de wet onderwijs, de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En dat is het oude verbond. De wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Daar staat dus gewoon, daar waar men leert te leven onder het nieuwe verbond en dus uit de genade, daar wordt men in de praktijk vrij van de heerschappij van de wet. En andersom, het is dus onmogelijk om je te ontdoen van heerschappij van zonde en wet als je niet het tegenovergestelde, namelijk genade, aanneemt. En als je Christus en het nieuwe verbond en de genade verwerpt, zit er niks anders op dan onder de wet te leven. Of onder de eerste beginselen der wereld en het bewustzijn van je zonde en dat soort dingen meer. Het is of het een of het ander. Maar je bent van het oude pas af als je leert leven onder het nieuwe. En dat is de bedoeling uiteraard. Hè? Goed. Vandaar dat de praktische uiteenzetting in Romeinen hoofdstuk 12 begint met dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goddelijk, welbehagelijk offer. Dat wil zeggen, onze lichamen aan de Heer aanbieden om hem te dienen. Het is trouwens de uitwerking van Romeinen 6... Stelt uw leden tot wapenen der gerechtigheid enzovoort. En daarmee begint in de praktijk De facto dus. Begint in de praktijk het leven onder het nieuwe verband. En voor zover ik heb kunnen zien, of dat in de Bijbel zie, dat weet ik, zou ik zo niet kunnen zeggen verder. Maar wat ik zo in het algemeen gezien heb, is dat inderdaad de erkentenis van die genade, dat wil zeggen het leren leven onder dat nieuwe verbond en vanuit de vergeving van zonde, dat is wat de mens bevrijdt van de heerschappij van zonde en wet en dood in de praktijk. Zo zit dat. En vandaar dat je met die leer van nee, maar we leven niet onder de wet, mensen, we zijn ervan bevrijd. Daar kom je niet ver mee, dat schiet niks op. En zelfs als iemand het ten volle zou accepteren omdat het leerstellig waar is, heeft hij er in de praktijk nog niks aan. Nou ja, dan hoopt hij waarschijnlijk dat hij daar het genot van zal ondervinden nadat hij is overleden, maar dat was het punt niet. Zo van, dan komt daarna het nieuwe leven en de genade enzovoorts. Maar de bedoeling was nou juist dat het nu, dat men dat nu zou genieten, dat men nu wedergeboren zou worden, dat men nu bekwaam zou zijn om de Heer te dienen en zijn lichaam, zijn leden zou stellen tot God de welbehagelijk offer enzovoort. Dat is de eenvoudige gedachtegang. En die is dus heel zwart-wit. Ja, en daarom vind ik het nogal tragisch dat dat nieuwe verbond en de werking daarvan en de rijkdom van Gods genade nou bepaald geen algemene wijdverbreid onderwerp zijn in de prediking. Dat meen ik echt hoor, dat is zo tragisch. Keert altijd terug naar die oude mens en hoe men het beste zijn leven kan inrichten. Dat kan men het beste doen door christen te worden, als tenminste een christen het vertelt. En anders zegt iemand wel, dan kan je het beste een Mohammedaan worden. Al gebruiken die jongens andere termen. Maar daar komt het op neer. Hoe richt je je leven in? Er zijn mensen die zeggen, oh, maakt niet uit, maar een godsdienst is wel nuttig. Niet voor iedereen, maar voor de meeste mensen wel. Voor ons niet, want wij hebben dat niet nodig. Maar vele mensen, het povere peupel, zeg ik altijd, het gepeupel, dat heeft het wel nodig. De mensen zijn een beetje dom, dus die hebben die wat geestelijke ideeën erbij nodig. En dan is christendom nuttig, de islam ook, het jodendom ook. En dat soort onzinnige, zogenaamde filosofieën. Maar dat is het punt niet. Het punt is, God maakt van ons nieuwe scheppingen, plaatst ons onder beginselen die in een nieuw verbond en in een nieuwe schepping thuis horen. En dat is ons milieu. Onze habitat. Onze biotoop, die bedoelde ik, ja. Dit betoog in Hebreeën hoofdstuk 9 gaat verder in vers 15. Daarom is hij de middelaar des Nieuwen Testaments, aansluitend bij wat in vers 11 nog heet, de hoge priester der toekomende goederen. Die term wordt hier vervangen door middelaar des Nieuwen Testaments, want de toekomende goederen zijn de dingen met betrekking tot het nieuwe verbond. En de hoge priester is de middelaar. Daarom is hij de middelaar des Nieuwen Testaments, opdat, en dan komt er weer zo'n lange tussenzin, opdat degenen die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. En die eeuwige erven, eeuwige erfenis, die maakt dus deel uit van de dingen van het nieuwe verbond, uiteraard. Daarom is hij de middelaar des nieuwen verbonds, zou het moeten zijn, maar de vertalers hebben gekozen voor testament. Dat zit hem in die tussenzin. Namelijk opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. En de introductie van dat begrip dood, dat bepaalt dat men het woord verbond vertaalt met testament. Hij stierf, maar hij had een testament. Een laatste wil, of hoe dat maar heten mag. En dat heeft dan betrekking op dat nieuwe verbond. Opdat de dood daartussen gekomen zijnde, of opdat de dood gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, Dat is, wil dus zeggen dat hij in zijn dood verzoening gedaan heeft voor de zonden onder het oude verbond. Dat is zo. Moet er dan geen verzoening gedaan worden voor de zonden onder het nieuwe verbond? Dan is het antwoord, onder het nieuwe verbond zijn geen zonden. Want het nieuwe verbond heeft betrekking op een wedergeboren mens. Daar is geen zonde. Dat wordt gewoon niet geteld. Dat is er niet. Maar als u dan zegt, ja, maar wij leven onder het nieuwe verbond en wij zondigen toch. Dan zeg ik, oké, maar dan moet je naar Romeinen hoofdstuk 3. Want daar staat dat God Christus heeft voorgesteld tot een verzoening. Zoek hem toch maar even op. Romeinen hoofdstuk 3 is dat. God heeft Christus voorgesteld, vers 25. Tot of als een verzoening. Ik geloof dat er vertalingen zijn die zeggen zoenmiddel. Want er staat niet hilasmos, verzoening, maar hilasterion. Dat is een ander woord van dezelfde betekenis eigenlijk, maar ook gewoon een zelfstandig naamwoord. Maar het blijkt de term te zijn die in Hebreeën 9 gebruikt wordt voor het verzoendeksel. Met andere woorden, deze uitspraak hier in Romeinen 3 vers 25 is de verwijzing, net als in Hebreeën, naar de oudtestamentische symboliek. Strikt genomen zou je dat moeten vertalen met verzoendeksel. Hoewel dat ook een raar woord is eigenlijk. Maar doet er niet toe. Het gaat erom dat het het Griekse woord is ter aanduiding van wat wij uit het Oude Testament kennen als het verzoendeksel op de Ark des Verbonds. En dat is dat de deksel waarop dat bloed geplengd werd door de hoge priester eenmaal per jaar. Waarmee hij verzoening deed voor de zonden des volks. Kortom, dat verzoendeksel is een beeld van Christus. En dan staat er, door het geloof in zijn bloed, daar heb je de combinatie van dat verzoendeksel met daarop gestort het bloed van stieren en bokken, heette dat dan in Hebreeën. Maar de symboliek. En dan staat er waartoe dat was. God heeft hem voorgesteld tot verzoening. En dan komen er twee zinnen. Eén komt meteen, namelijk tot betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Populair gezegd, het was tot vergeving der zonden uit de oudtestamentische tijd, de tijd tot aan de kruisiging van de Heer Jezus. En daarna komt er nog zo'n zin, namelijk tot betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. En dat slaat dus op de situatie zoals wij die nu kennen. Dat wil zeggen dat dat verzoeningswerk van Christus betrekking heeft niet alleen op de zonden uit het verleden, maar ook op die uit de toekomst. En vandaar ook dat eenmaal. Dat wil zeggen dat once and for all, eens en voor altijd, uit Hebreeën hoofdstuk 9. Dat is het eigenlijk. Maar wat hier in Hebreeën 9 uiteengezet wordt, is niet maar de kwestie van de verzoening, in de zin van zonden zijn vergeven. Dat komt weliswaar voor in vers 15, in die tussenzin, om zo te zeggen. Maar dat is niet het onderwerp. Het onderwerp is dat van dat testament. En dat het nieuwe verbond beschouwd moet worden als wat wij een testament noemen, dat pas in werking treedt na de dood van degene die het testament gemaakt heeft. En eerder betekent het niks. Bovendien, elk testament kan door de testamentmaker altijd nog weer gewijzigd worden. Omdat het nog niet van kracht is. Hoewel er een handtekening onder staat, is het rechtsgeldig. Ja, maar daar heb je niks aan. Het wordt pas rechtsgeldig als de testamentmaker is overleden. En daar moet eerst de zekerheid van zijn En dan enige weken later, soms maanden later, dan bemoeit de notaris zich ermee bij wie het testament gedeponeerd is. De testamentmaker moet overleden zijn. En dat is wat hier gezegd wordt. En dat hij overleed, dat hij stierf om verzoening te doen over die overtredingen, ja, dat is zo, ja. En die overtredingen waren in ieder geval de overtredingen onder het oude verbond, waarvan dan, maar dan ben je weer een bladzijde verder, gezegd wordt dat die overtredingen onder het oude verbond in theorie en ceremonieel verzoend werden op Grote Verzoendag, maar in werkelijkheid gebeurde er niks. Want bloed van stieren en bokken kan nou eenmaal de zonde niet wegnemen. En dus staat hier, hij stierf en daarmee heeft hij de zonde weggenomen. Maar bovendien, hij stierf en daarmee werd zijn testament van kracht. Zie? En wordt de belofte der eeuwige erven van toepassing, om zo te zeggen. In Galaten staat dat ook. Er staat dat eerst de wet moest beëindigd worden en dat de beloftenis, heet dat, niet is uit de wet. En daarom moest eerst de wet aan de kant gezet worden, om zo te zeggen, opdat de gelovigen, of hoe ze maar genoemd worden daar, die beloften zouden ontvangen. Zouden erven, heet het daar trouwens ook. En hier heet het ook zo. Opdat degenen die geroepen zijn, dat weet u dus, de gelovigen, hè, de belofte der eeuwige erven ontvangen zouden, eigenlijk de belofte van eeuwig leven, dat krijgt men pas nadat de eerste zonden zijn weggedaan namelijk. Want, en dan wordt het toegelicht, en daar is helemaal het woord testament op zijn plaats. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Daartussen, ik weet niet wat men ermee heeft, maar dat moet je gewoon weglaten. Waar een testament is, is het noodzaak dat de testamentmaker overlijdt. Want anders heeft het testament geen zin. Heeft geen betekenis, betekent niks. Geeft geen kracht. En soms denk ik dat dat de reden is waarom zo weinig testamenten gemaakt worden. Want ja, je maakt een testament en daarna word je geacht dood te gaan. He? En als je hem tekent, teken je je doodvonnis, toch of niet? Zoiets. Goed. Waar een testament is, is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker komen. Want een testament is vast in de doden. Omdat het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Staat de verwijzing bij in mijn Bijbel, naar Galaten 3. En dat bedoelde ik dus. Maar dat laat ik verder buiten beschouwing. En daarom is ook het eerste verbond of testament niet zonder bloed en dus met bloed ingewijd. Dat wil zeggen, dat was symboliek, maar u wordt geacht te begrijpen, en dan hoef ik alleen maar 10 vers 1 te lezen, dat de wet een schaduw is en was der toekomende goederen. Daar staat diezelfde term weer als uit 9 vers 11, toekomende goederen. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond, uiteraard. En de wet, het oude verbond, is onder andere, want het is nog wat meer, maar het is in ieder geval een schaduw, dat in de zin van een afbeelding, een type dus, een schaduw van het nieuwe verbond, feitelijk. En omdat het nieuwe verbond via dood en opstanding zou worden ingewijd, zo is ook het oude verbond op gelijke wijze ingewijd, namelijk via bloed. En mocht je het vergeten zijn, dan staat erbij hoe het gegaan is. Daar staat in vers 19 van hoofdstuk 9. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk gesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengde beide het boek zelf, het wetboek, en heel het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan ulieden heeft geboden. Dat wil zeggen, dat bloed is de uitbeelding van leven, maar in verband met dat oude verbond of oude testament is het de uitbeelding van dat natuurlijke oude leven. En let op, dat bloed wat Mozes sprengde, dat was het bloed dus van het oude verbond. Althans, dat zei hij erbij. Als later de Heer de beker neemt bij de, wat wij noemen de instelling van het avondmaal, in Matthäus, Marcus en Lucas, en in 1 Korinthe natuurlijk, 10 en 11, dan zegt hij, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. En dan mag je niet de fout maken te denken dat het de uitbeelding is van de dood van de Heer Jezus, dat wil zeggen van het leven dat hij de andere dag zou laten, om zo te zeggen. Want dat bloed van de Heer Jezus zelf, zo letterlijk mogelijk, aan het kruis van Golgotha, is het bloed van het oude verbond. Nog steeds. Maar hij zei, dit is het bloed des Nieuwe Testaments, dringt allen daaruit. Dat wil zeggen, dat is een beeld van het opstandingsleven van Christus. Een leven dat door hem en van hem zou worden overgedragen. Symboliek en gewoonlijk slaat het dan op de toekomst. Bloed, zijn leven dat zou worden overgedragen met name op zijn discipelen, maar feitelijk op een ieder die gelooft. Dat vind je later ook terug. Maar ja, het is allemaal voor donkere maand, dit soort waarheden. Om voor de hand liggende redenen. Hij stond op uit de dood, verscheen aan zijn discipelen en blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Maar ja, we hebben van Heilige Geest hebben we ook iets heel anders gemaakt. Via allerlei ingewikkelde theologieën. Dus we begrijpen niet meer dat hij gewoon zei, ontvang het nieuwe leven. Ontvang mijn leven, mijn opstandingsleven. Maar dat is wat het was. En daarom blies hij op hen. Hij deelde hen zijn leven mee. En als je daar nog nadere verklaring voor wil hebben, dan moet je dus lezen wat Petrus predikt op de Pinksterdag. Want hij predikte de opstanding van Christus. Daarmee ook dus, omdat het hetzelfde is, de uitstorting van de Heilige Geest. Dat zegt hij namelijk ook. Daarmee heeft hij die Heilige Geest der belofte ontvangen van de Vader. En hij geeft die nu aan degene die gelooft. En hij heeft dit uitgestort enzovoorts. En hij geeft die geest aan een ieder die gelooft. En men zegt, wat moeten wij nou doen? Nou, bekeert u en wat het maar was enzovoorts. En gij zult de gave des geestes ontvangen. Datzelfde leven namelijk en daarmee dezelfde geest. Of anders daarmee datzelfde bloed. Daar gaat het over. Dat bloed des Nieuwe Testaments is niet wat anders dan het leven, dan wel de geest van Christus. En Johannes later zegt, ja, maar het is ook hetzelfde. Water, drie zijn er die getuigen, weet u wel, en de drie zijn één. Water, geest en bloed. Stelt hetzelfde voor. Op verschillende manieren wellicht, maar fundamenteel is hetzelfde. Leven, namelijk. En dat is waar het hier om gaat. Dat bloed wat gesprengd werd onderweg en op het verzoendeksel is inderdaad een beeld van het opstandingsleven van Christus. Het werd gesprenkeld op de route. Dat staat er hier in Hebreeën geloof ik niet bij. Althans niet expliciet. Maar het werd gesprenkeld de hele weg waar hij liep. En er werd dus een bloedig spoor getrokken en weggebaand naar de troon der genade, naar de mercy seat, zeg je dan gewoon in het Engels dus, hè? Naar de ark des verbonds. En dat heet dan in Hebreeën 10, vers 20, een verse en levende, bloedige, had ook kunnen staan, hoor. Weg. Zojuist ingewijd. Dat is wat het uitbeeld is, de route naar, de weg naar dat nieuwe verbond. Dat is het opstandingsleven van Christus, feitelijk. Vandaar dat er staat, Christus is ingegaan door zijn eigen bloed. Door zijn eigen leven. En wij volgen hem, omdat hij leeft. En doordat hij leeft, enzovoorts. En het vervolg erop is trouwens, De uitspraak van Johannes neem ik dan altijd, want dat zijn die lekkere korte. Die zegt, het bloed van Jezus Christus reinigt, ons van alle zonden. Het bloed van Jezus Christus. En dat gaat niet over het kruis. Dat gaat over het opstandingsleven van Christus dat in ons is en dat ons reinigt. Dat is wat zijn bloed in ons doet. Dat is wat zijn geest in ons doet. Of nog korter, dat is wat hij in ons doet. En via de terminologie uit Hebreeën, dat is wat de hoge priester doet voor zijn volk, toch? En hij is actief naar de kracht des onvergankelijke levens, dat was Hebreeën 7 en volgens Hebreeën 9, door zijn eigen bloed, zijn leven. En dat bloed een reinigende, maar ook voedende, een reinigende werking heeft, ja, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Dat is wat bloed in ons lichaam nou eenmaal doet. En daar laat ik het dan maar bij. Maar het oude verbond werd door bloed ingewijd, maar het is de uitbeelding van hoe dat nieuwe verbond door het bloed van Christus zou worden ingewijd. En nog verder daarover, vers 21. Hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst. Dat was helemaal aan het begin, hè? Bij de inwijding van de tabernakel en de tabernakeldienst. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. Want in het algemeen zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Dat betekent niet door de dood, zonder de dood geschiet geen vergeving. Het betekent vergeving is alleen daar waar bloed gestort wordt, in de zin van daar waar leven wordt overgedragen. Dat wil zeggen, wij hebben vergeving omdat wij het leven van Christus hebben ontvangen. Petrus noemt het bloed der besprenging. En trouwens, hier in Hebreeën komt het geloof ik ook voor. Die uitdrukking. Het bloed der besprenging, ja, dat is 12 vers 24. We zijn gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging. En ik meen dat de uitdrukking, zo'n uitdrukking staat in 1 Petrus 1 vers 2... tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. En besprenging, dat is dus wat de hoge priester op Grote Verzoendag deed. Zo heet dat ook in onze vertalingen. Het is het overdragen van bloed, van mijn part een transfusie van bloed. Het overdragen van leven. En Christus heeft zijn leven aan ons overgedragen, is het idee. En daardoor hebben wij vergeving ontvangen. Maar ja, het is hetzelfde als wedergeboorte natuurlijk, hè? Dat is wat het is, ja. Nou. En dan 9 vers 23. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden, de dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden. Dat wil zeggen, onder het oude verbond was het noodzaak dat deze dingen, deze voorbeelden, typen, gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze, want wij worden gereinigd door het offer van Christus zelf. En zo staat het dan vervolgens ook. Want Christus, in verband met die betere offers en hemelse dingen, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat grijpt ook weer terug natuurlijk op vers 11. De meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, enzovoorts. Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld type. Antitype staat er eigenlijk, maar dat betekent gewoon ook type. Het welk is een tegenbeeld van het ware heiligdom, maar in de hemel zelf. En wat eerst dus heette het heiligdom, het heilige der heiligen, is een beeld van het nieuwe verbond. Daarvan wordt nu gezegd, het heilige der heiligen is ook een beeld van de hemel. En het plaatst ons in de hemelse positie. Maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. En dat is het bekende gegeven. Hij vertegenwoordigt ons bij God. En omdat wij zijn leven hebben, zijn wij in hem en door hem vertegenwoordigt. Dat is het hele idee. Hij is het hoofd van een nieuwe mensheid, die tot op heden niet uit wat anders bestaat dan de gemeente trouwens. Maar hij is daarmee ons, noemen ze dat, ons hoofd. Het hoofd van deze menselijke familie, dat wil zeggen van die nieuwe mens enzovoorts. En omdat dat onder het nieuwe verbond is, al was het maar omdat hij zelf hoge priester is van het nieuwe verbond, leven wij dus inderdaad onder het nieuwe verbond. En als ik dat dan nog weer terugkoppel naar Jeremia 31, zo even, dan zeg ik, nou ja, daar staat, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten. Maar los daarvan leer je hier dat wij dus leven onder het nieuwe verbond. Want over enige onderscheid tussen volkeren, zal ik maar zeggen, of afstamming van enig racisme, is in dit Bijbelboek absoluut geen sprake. In Korinthe ook niet trouwens, en in Galaten net zo min. Dat komt allemaal niet in vragen. Zodat je nog kunt afvragen, zijn wij dan misschien Israël? En dan moet ik zeggen dat je niet mag besluiten, ja, dat is dan zo. Want dan maak je ook weer een fout, hè? Per slot, maar dat heb ik jullie eerder gezegd, er staat, ik zal een nieuw verbond sluiten met Israël en met Juda. Maar er staat niet dat hij dat verbond niet zou sluiten met Moab en Ammon en Edom en Assur en Rahab en weet je veel wie het allemaal waren ook alweer. Met andere woorden, dat blijft daarmee in het midden. Daarna kun je wel zeggen dat als Christus in zijn opstanding nou eenmaal primair, op grond van talloze oud-testamentische uitspraken, de hoge priester is in elk geval van Israël, in de eerste plaats dus van zijn eigen volk. En wij behoren tot hem en worden zelfs beschreven als eerstelingen en als samengegroeid, één plant geworden staat er dan in de vertaling, als samengegroeid met Christus en beschreven als leden van zijn lichaam. En als we dan ook nog beschreven worden als gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel, dan moet je besluiten dat de gemeente dus deel uitmaakt van een Israëlitisch gemeenebest. In ieder geval dat de gemeente tot Israël hoort. En nog een stap verder, kennelijk bestaat uit eerstelingen van Israël. En als u dan zegt, maar we stammen toch niet van Israël af, zeg ik, dat maakt verder niks uit. Dat is nooit een punt geweest. Dan zijn we vreemdelingen binnen de poorten en hebben we deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Ongeacht of we daar vervreemd van waren of alleen vreemd van, bedoel ik nou te zeggen. Dat u dat goed begrijpt, hè? Dit zijn dingen, dit beperkt zich niet totgene die etnisch van Israël afstammen op wat voor wijze dan ook. Het is voor ieder mens die tot geloof komt, krijgt daarmee deel aan Christus en daarmee aan een nieuwe mensheid. Dat is er een trouwens waarvan staat, daarin is man nog vrouw. Dus waar blijf je met je etnische en genetische onderscheid? Ik bedoel, dat heeft er niks mee te maken. Dat aan de andere kant dat nieuwe verbond volgens oud-testamentische beloften wel degelijk zou moeten beginnen bij Israël. Ja, dat is inderdaad zo. En dat het daarbij ook daadwerkelijk gaat primair om degenen die van Israël afstammen. Dat is ook waar. En dat het speciaal gaat over het tienstammenrijk tegenover twee namen tegenover Juda. Dat is ook allemaal waar. Natuurlijk. Maar je kunt daar op geen enkele wijze uit opmaken dat nieuwe verbond slechts voor een bepaalde categorie mens is, behalve dan, het is alleen voor die categorie die gelooft. En wat dat betreft zegt de Bijbel, dat is met name Romeinen, in Romeinen aan de orde, daar is geen onderscheid tussen Jood en Griek, tussen Skiet en Barbaar, wat het maar was allemaal ook alweer. Dat bestaat niet, dat is er niet, enzovoorts. Dat is onze kant van het verhaal. En Gods kant van het verhaal is dat hij zegt, ik heb beloften gedaan aan Israël, ik zal ze ook vervullen. Ik heb beloften gedaan aan Efraïm met betrekking tot het eerste geboorterecht. Dus als die gemeente ontstaat, zorg ik er hoogst persoonlijk voor dat er juridische basis ligt voor de gemeente bij Efraïm. En dat historisch dus inderdaad de gemeente daaruit is voortgekomen. Langs de aardse lijn. Maar het is geen enkele beperking aan het evangelie of aan de zaligheid in onze tegenwoordige tijd. Ik heb laatst eens gehoord, dat is weer lang geleden hoor, iemand zei, ja, Abt, die bedoelt eigenlijk dat de gemeente de 10 stammen zijn en de 10 stammen is de gemeente. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is volstrekte onzin. Ik heb ook nooit daar aanleiding toe gegeven en daarom zeg ik het nu nog maar een keer. Het zijn 2 totaal verschillende lijnen, maar ze lopen op een of andere wijze tegen elkaar aan. En zo maakt het, blijft het dus toch dat het evangelie gepredikt wordt, wis en waarachtig aan alle mensen alom. Dat was Handelingen 17 maar weer eens. En dus tot aan de einde der aarde, ongeacht in welke richting, waar het ook maar is. En dat en ieder, Romeinen, die de naam des Heren aanroept, en dat staat er wel 3 keer, alleen al in Romeinen 9 en 10... En ieder die de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Dat maakt absoluut geen enkel verschil. Maar het neemt niet weg dat het primaat, ook historisch, inderdaad ligt bij, in Brittannië, of hoe zeg je zoiets, bij de 10 stammen van Israël. Zo ligt dat nou eenmaal. Nou goed, ik hoop dat dat duidelijk genoeg was. Wat heb ik hier nog meer? In hoofdstuk 10 vonden we het woord testament nog een keer. Die lees ik ook maar even mee dan. Kan nog net. Hebreeën 10, vers 29, vers 28. Als iemand de wet van Mozes, oude verbonders, heeft ze niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen, met grote nadruk en het wordt gecontroleerd. Daar ontkom je niet aan, dat is de wet. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft. Niet Mozes, maar de Zoon van God vertreden heeft. En het bloed des testaments, dat is dus het leven van Christus, opstandingsleven van Christus, onrein geacht heeft. Hier heb je trouwens meteen je zonde tegen de Heilige Geest. Want het bloed des testaments is in de praktijk hetzelfde als de Heilige Geest, hoor. Ja. Het leven van Christus. En het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en de geest der genade. Zie. Bloed des testaments. En dan heet het geest der genade. Smaadheid heeft aangedaan. Dat wil zeggen, hoeveel, dat is de vraag, de retorische vraag. Hoeveel zwaarder straf zal iemand ontvangen dat hij het nieuwe verbond heeft afgewezen? En dan te bedenken dat zoveel zogeheten christenen met alle geweld vasthouden aan de wet. En in de praktijk in elk geval het nieuwe verbond afwijzen. Of althans verwijzen naar de toekomst, maar dat is hetzelfde als afwijzen. Dat is echt heel ernstig, hoor. En het is ook een ernstige waarschuwing aan de gelovigen. Niet maar aan ongelovigen, maar ook aan gelovigen specifiek. En dat is zelfs niet voor het eerst. Want zo'n waarschuwing die stond er ook al in begin van hoofdstuk 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt. Enzovoorts, omdat wij nu van doen hebben niet maar met profeten, maar met de Heer zelf. Enzovoort. Dus het is een ernstige waarschuwing met betrekking tot dat bloed des testaments. Enzovoort. Want wij kennen hem die gezegd heeft. En hier vind je eenzelfde citaat als in Romeinen 12. En in Romeinen 12 is het positief. Dan wordt gezegd, breekt u zelf niet, beminde. Want wij kennen hem die gezegd heeft. Mij komt de wraak toe, zo van laat dat maar aan de Heer over, om dat recht te doen. En dan wordt het als positief beschouwd voor ons, dat hoeven wij niet te doen, laat dat maar aan de Heer over. God is onze rechter. En we zeggen het de psalmist na. Hè? En hier staat het in de negatieve manier, namelijk, denk er wel om, je krijgt zelf met het recht van doen. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Dit is geen populaire, maar het is een verwijzing naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Waarom hield je vast aan de wet? Waarom wil je niet leven uit genade? Waarom moest je me zo nodig elke keer vertellen wat je nou weer verkeerd gedaan had? Terwijl ik beloofd had dat ik ze niet zou toerekenen, niet zou gedenken en ik heb ze weggedaan. Waarom liep je met een verontreinigd geweten, met schuldgevoelens, terwijl ik je geweten zou reinigen onder het nieuwe verbond? Dat heeft consequenties, daar kom je zomaar niet aan onderuit. Dan kun je wel zeggen, ja, maar ik ben toch behouden. Ja, je moet er de hele eeuwigheid mee doen in je hemd te staan. Ik zeg het maar netter nog dan het staat in 2 Korinthe 5. Maar zoiets is dat, hoor. Dat is echt niet mis. Staat trouwens nog, vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods. Als ik even omsla, lees ik zelfs, want onze God is een verterend vuur. Aan het eind van hoofdstuk 12. Dus dat is niet zomaar een leer of een leuk idee of een theorie. Dit is verbazend praktisch. En het is essentieel in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wij zijn immers een volk waardoor en waarin God zijn genade zal betonen. Nee, niet genade zou uitwerken, zijn genade zou betonen. Wij zijn ter demonstratie van wat Gods genade vermag. En dan wijzen we die genade voor de praktijk van het leven af. Dan zijn we toch in de praktijk weer onbekwaam om hem te dienen. En dat wordt u niet in dank afgenomen, laat ik het zomaar zeggen dan. Want ja, het staat er veel sterker. Maar goed. Dan hebben wij nog 12 vers 24. Voor de statistiek is deze nog even helemaal aan het eind van de avond, hè. Wij zijn gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments, namelijk Jezus. En daarmee tot het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Er zit een hele symboliek achter waarop ik nou niet inga. En dan weer 13 vers 20. En dat is dan de laatste. In de zegenbede, de God nu des vredes, en bedenk dat het woord vrede meteen het hele nieuwe verbond oproept. Daar hebben we eerder bij stilgestaan. Het nieuwe verbond heet gewoonlijk verbond des vredes. En de God des vredes is dus ook per definitie de God van het nieuwe verbond. De God des vredes, die de grote herder der schapen, dat is natuurlijk Christus. En ik begrijp natuurlijk dat dat ook beeldspraak is. Maar als je er wat anders zou voor invullen, dan zou je hier in de Hebreeënbrief dus moeten invullen de grote priester. Alleen er staat grote herder der schapen. Maar de functie van die herder is dezelfde als die van de priester. Hij zorgt voor zijn volk, voor zijn kudde. Geef ze te eten, verzorg ze, vertegenwoordig ze, leid ze en wat het maar was allemaal. En de grote herder komt overeen met de uitdrukking die we al lazen, de grote priester. Ja. Die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments, dat is dus gewoon weer het eeuwige verbond, of mijn eeuwig verbond des vredes, zoals we het lang geleden gelezen hebben in Numeri. In verband met Pinaas, weet u nog? Mijn eeuwig verbond, enzovoorts. Een later eeuwig verbond des vredes. Ja, dat is wat het is, maar het is het nieuwe verbond. Het bloed des eeuwigen testaments. Daar had ik gewoon kunnen staan, de Heilige Geest, door de Heilige Geest. Die de grote herder der schapen door de Heilige Geest uit de doden heeft wedergebracht. Maar ja, zo staat het in Romeinen 1. Gesteld door de opstanding, uit de opstanding der doden gesteld tot zoon van God na de geest der heiligmaking. Heet dat, vers 5 is dat of zo van Romeinen hoofdstuk 1. En hier staat in plaats van geest uiteraard het bloed des eeuwigen testaments. Uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is. Daar zie je dus weer 2 Korinthe 3. Onze bekwaamheid is uit God. Die maakt ons bekwaam om hem te dienen. Die zou ons volmaken in alle goed werk. Die zou in ons werken het willen en het werken. Die is uit Filippenzen dan weer, enzovoorts. En dus de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Nou ja, en dan hebben we nog hier en daar nog wat andere schriftplaatsen. Romeinen 7 komen wij nog, overigens. Omdat het dan gaat over dat huwelijk dat ook in Jeremia 31 genoemd wordt. En op een zijlijn noem ik, mede omdat het nou ook open ligt, noem ik meteen ook Jacobus hoofdstuk 1 nog even. Waar staat in vers 25... Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is. En dan 2 vers 12. Spreek al zo en doet al zo als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. En wij worden geacht te begrijpen dat die volmaakte wet dan wel die wet der vrijheid, dat het echt niet wat anders is dan het nieuwe verbond. Zie? Waaronder wij vrijgemaakten zijn. Denk nog maar even aan Galaten 4. Wij zijn vrije uit Sarah. Uit Isaac, uit de vrije, in plaats van uit de slaaf of slavin, of wat het maar was, weet u nog. Die beelden zijn dat, en dit soort terminologie is dat. Wij zullen geoordeeld worden, maar niet door de Mosaïsche wet. Wij zullen geoordeeld worden naar de beginselen van het nieuwe verband. En dat heeft betrekking op het loon dat wij ontvangen. Van een schaal van 0 tot... Nou, misschien wel oneindig, dat weet ik niet. En onder nul bestaat niet. Dat wil zeggen, het leven kunnen we niet kwijtraken. Er valt ook niks in te leveren. We hebben immers niks, we zijn dood. Maar we kunnen loon ontvangen, heerlijkheid, erfenis, hoe het maar heten mag, voor onze dienst aan de Heer. En die dienst aan de Heer, ja, dat is voor ons primair, fundamenteel een kwestie van ons aan hem ter beschikking stellen, opdat hij in ons zijn werk zou doen. En wij zouden dat niet verhinderen. En dat zijn de termen. En concreter kan ik daar helemaal niks over zeggen, omdat mijn zinziens de Bijbel er niks concreters over zegt. Die zegt alleen, ja, sommigen dit en sommigen dat, en die dit en die dat. Maar voor onszelf, voor uzelf, moet ik daar het zwijgen toe doen. Het blijft zo, wij geven ons aan de Heer en zijn leven zou in ons tot ontwikkeling komen. Die gelegenheid zouden wij hem dan ook geven. Niet alleen op avonden als deze om ons te laten onderwijzen uit het woord van God, maar ook gewoon in ons dagelijks leven. Beseffen dat we niet van onszelf zijn, maar van de Heer zijn en dus altijd voor zijn dienst beschikbaar zouden zijn. En daar houdt het op. En daar beginnen andere boeken te schrijven. Over wat je met je christelijke leven als man of vrouw, zakenvrouw, zakenman en moeder en kind en wat het maar was, padvinder, zou moeten aanvangen. Maar ik moet u zeggen, de Bijbel zegt daar hoegenaamd niks over. Dat is een zaak tussen u en de Heer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we ook vanavond weer dit woord des levens mochten openen. In het besef dat het woorden des levens zijn. En dat waar we ons met dat woord vullen, vullen we ons inderdaad met uw leven. Omdat het daardoor gevoed en onderhouden zou worden. Bekrachtigd zou worden. Ook in het besef dat u ons door dat woord reinigt en daarmee uw hoge priesterlijke werk aan ons ook doet. Door het bad des waters, door dit woord. Wij willen u ook dankzeggen dat we elke dag met u door het leven mogen gaan. In het besef dat dit oude leven inderdaad niet anders is dan oud en verouderd en nabij de verdwijning. En dat wij uw eigendom zijn en dat u ons nieuw leven hebt geschonken. Ons daarmee ook onttrekt aan deze oude wereld en ons plaats geeft in dat hemelse Jeruzalem waarin u ons hebt ingeschreven. We danken u voor dat hemelse burgerschap en voor de gelegenheid die u ons geeft om ons aan de zinloosheid van dit aardse bestaan te onttrekken, zodat we onze toevlucht zouden nemen tot u en zouden leven in gemeenschap met u en daarmee, wandelend in het licht, ook in gemeenschap met elkander. Wij danken u daarom voor die rijkdom die u ons gegeven hebt. Uit de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent over ons. En we bevelen ons aan bij dat woord uw genade. Opdat die genade en daarmee uw kracht mag volbracht worden in onze levens. Amen.